12 oktober 1997. Vlak voor de kust van Monterey raakt een piloot de controle kwijt over zijn zelfbouwvliegtuig. Hij was op slag dood. Zijn liefde voor de luchtvaart, die hem sinds kinds af aan werd bijgebracht, zou met einde worden. Als jonge gast verhuisde hij van hot naar her om vaders militaire carrière te onderhouden. Op school was hij maar een buitenbeentje. Hij hield niet van die Zuiderse exclusieve mentaliteit. Hij wilde wegrennen, op zichzelf zijn. Hij vond soelaars in de countrymuziek, een genre dat hij tot aan zijn dood trouw zou blijven. Met gezangen over de Rocky Mountains en West Virginia zou hij de country naar het grote Amerikaanse publiek brengen. Hierdoor werd hij echter niet geliefd door zijn eigen genre. Zijn naam? John Denver.
Liever snel naar de hel met Seppe en Sander.
Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. Dit is nog steeds de enige echte...
Seppe.
En ikzelf ook natuurlijk nog altijd.
Sander.
Ja. Voilà. We hebben het dit seizoen hebben we het over midlife crisis mensen. Dus mensen die dat in hun midlife gestorven zijn. Ja. Het is rond hun 50, tussen hun 50 en hun 60, zo hebben we het eigenlijk afgebakend. We hebben al Prince gehad, we hebben al Roy Orbison, dat was de vorige aflevering, en Frank Zappa gehad. En nu gaan we eigenlijk een mooie en toch niet evidente link maken met die eerste twee, met Prince en met Frank Zappa. En je gaat het niet kunnen raden wie dat zijn.
Nee, we gaan het natuurlijk ook niet zeggen. Dus ja. We gaan nu over iemand praten. Ja. Maar we gaan niet zeggen wie het is.
Ja, maar ze hebben natuurlijk de intro geluisterd en ze hebben natuurlijk gezien in Spotify waarover dat gaat. Dus John Denver, voilà. Het is eruit. En de laatste vlucht van John Denver.
Voilà, de foreshadowing al.
Dat is hier al een kleine knipoog naar wat er gaat gebeuren.
Zoals jullie al horen, we gaan een link maken die er eigenlijk niet is. Dus verwacht je maar aan veelzever.
Oké, John Denver, waar begint het verhaal, Seppe?
Ja, dus John Denver... om te beginnen is niet John Denver. Niets is wat het lijkt, deze aflevering. Nee. John Denver wordt geboren als Henry John Deutschendorf Jr. Ja. Dus lekker Amerikaanse naam ook. Hè. Ja. Wordt geboren in een militair gezin in de Verenigde Staten. Dus papa, net zoals bij Jim Morrison en bij Frank Zappa, moet van legerbasis naar legerbasis gaan. Dus John gaat in zijn jonge leven heel veel verhuizen.
Ja.
Wat er ook voor zorgen dat hij eigenlijk niet zoveel vriendjes gaat maken. John was een beetje een introvert. En de plaatsen waar hij naartoe moest verhuizen, soms was dat fijn. Heeft hem daar goede herinneringen aan. Soms was dat wat minder. Hij spreekt bijvoorbeeld over een niet zo'n leuke ervaring in, ik geloof dat het Alabama was.
Ja, als hij naar Alabama gaat.
Ja, dus daar is de Maxwell Air Force Base, waar dat hij ook op school zat. Maar op dat moment, hij wordt in 1943 geboren, dus we zitten nog wel lekker in de segregatie.
Ja.
En dat vond hem niet zo tof.
Nee, daar had hij het inderdaad heel moeilijk mee.
En het gaat zelfs zo ver dat hij eigenlijk in een volgende fase zit hem in Texas. En daar had hem al helemaal zoiets van, oh my god, wat is dat hier allemaal? Ja. Ik wil hier weg. Ik wil niet hier op school zitten, ik wil niet in deze omgeving zitten, ik wil niet bij dit gezin zitten, want papa was een militair in hart en nieren. Muziek, dat was meh. En mama, die zal waarschijnlijk ergens altijd wenend in een hoekje hebben gezeten of zo, ik weet het niet. niet echt een muzikaal gezin, strenge papa. Dus ja, hoe komt John dan eigenlijk in aanraking met muziek? Dat is natuurlijk via...
Oma.
Meme, hè?
Ja, via ons Memeke. Ja, Memeke die woont ook al wel wat meer in Californië. Dus die woont wat meer in de vrijere staten van Amerika.
Die continu, dus.
maar zij is inderdaad degene die John Denver uiteindelijk met muziek in contact zal brengen. Vooral in eerste instantie met zowel folkmuziek, countrymuziek. Dus die interesse voor folk en country is er eigenlijk al wel vanaf het begin. En op 11-jarige leeftijd dan zal grootmoe ook een gitaar geven aan John.
Ja.
En het zal ook zo zijn als John op een gegeven moment vlucht van huis, omdat hij het zo beu is. En dan zegt hij ook van, ik ga naar oma gaan. En ja, dan doet hij dat ook omdat hij zo denkt van, ah, daar kan ik muziek maken, daar kan ik vrij zijn.
En papa is hem toen met de privéjet komen halen.
Ja, ja, ja. Papa is hem dan komen halen, kon hem daar terug gaan. Ja, en dan uiteindelijk, ja, dan moest hem terug thuis eigenlijk qua het gras afmaaien. En dat is hem ook niet goed bekomen, want door het gras af te maaien heeft hem uiteindelijk maar 8 tenen.
Ja. Ja, en we weten niet precies wat de verdeling is. Hè? Of hem nu 2 dikke tenen heeft verloren, of een dunne teen en een dikke teen. En we hebben aan de John Denver Estate gevraagd hoe het nu precies zat, maar we wachten nog steeds op antwoord.
Op een antwoord, ja.
Moesten jullie luisteraars weten welke van de 2 tenen exact missen? Hè?
Ja, welke 2 van de 2 voeten wilde misschien zeggen? Het kan misschien de 2 dikke tenen zijn samen, of het kan 2 naast elkaar
of
zijn.
Of misschien 1/5 van alle tenen.
Waardoor dat je inderdaad nog maar 8 volwaardige tenen hebt. Dat zou inderdaad kunnen. Ja.
We kunnen hier nog uren over doorpraten.
Ja, maar het is nog altijd een podcast over rockartiesten of over muziekartiesten en over John Denver. Dus genoeg over tenen.
Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat we over tenen praten ook. Hè?
Ja, het is inderdaad wel
interessant. Voor de luisteraars met een tenenfetisje. Deze is speciaal voor jullie.
Deze is voor jullie, ja.
Maar dus, John, hij pakt de gitaar op, wordt eigenlijk vanaf het begin al zeer zwaar beïnvloed door de folkmuziek.
Ja.
We zitten ook eind jaren 60.
Begin jaren 60.
Ja, dus de folk revival begint al stilletjes ook wat te komen, die we nog
ook
kennen.
Ook in de US. Hè. Ja.
Van onze Sandy Denny. In de US is het eigenlijk begonnen, hè, mm-hmm. zoals we toen hebben gezien. Hij begint zijn muzikale ontwikkeling. Hij heeft ook altijd in verschillende scholen meegezitten in de boy choir. Hè, dus
ja.
Zal dan misschien wat notenleer hebben gehad en zo. dus er is al een basis voor zijn muzikale educatie. Later zal hij altijd zeggen, maar kijk, bij ons thuis was er niet veel plaats voor muziek. Mijn ouders waren daar niet in geïnteresseerd, maar ze hebben mij altijd de vrijheid gelaten om te doen wat ik wilde.
Ja.
In termen van ontwikkeling. Dus hij zegt, ik ben super dankbaar aan mijn ouders ook dat ik dat heb kunnen doen, want daardoor heb ik mij kunnen focussen op muziek.
Muziek, ja, inderdaad. Hij doet dat inderdaad voor het eerst als hij naar de Texas Tech University gaat. Hij gaat dan zijn studies eigenlijk... Hij studeert architectuur. Dat was eigenlijk zijn plan B, om als architect te maken. Maar al snel beëindigt hij die studies dan en gaat hij dan in veel van die kleine clubs spelen. Hij doet dat niet als John Deutschendorf, want zo heet hij op dat moment natuurlijk nog altijd. Deutschendorf, dat klinkt toch een beetje zu Deutsch. Ja. Dus dan denk je van, oh, ik ga een betere naam bedenken. En hij doet dat onder de naam Randy Sparks.
Ja, inderdaad. Wat misschien nog wel interessant is om mee te geven, dus hij heeft daar op de universiteit heeft hij inderdaad ook wel zo wat meer muziek ontwikkeld en samen gespeeld. Eigenlijk gezegd, de Alpine Tree. En hij zat daar ook in een fraternity, Sander.
Ah, ja, ja.
De Delta Tau Delta.
Ja.
Bestaat nog altijd, ik heb het opgezocht.
Staat bekend om...
In recentere geschiedenis eerder bekend voor...
Menig MeToo-schandaal.
Ja, dus weet je, en dat heeft een naam. Dat heet hazing.
Hazing?
En dat wil zeggen dat je bewust andere mensen discrimineert.
Oh, jong.
Ja.
En dat doet Delta Tau Delta. Of Tau Delta.
In het begin was het zo meer van, oh, weet je, studenten samenbrengen, bla, bla, bla. En dan zie je dat het zo meer en meer gaat. Er is ook wel iemand gestorven aan alcoholvergiftiging daar. Niet goed.
Nee, niet goed. Het
was eigenlijk... we gaan het niet controversieel maken. Nee.
Maar op dat moment is hij bekend als Randy Sparks, inderdaad. En hij gaat dan effectief in die eerste bandjes wat gaan spelen. Een eerste, dus je haalde er net al aan, de Alpine Trio. Maar eigenlijk een eerste bandje, of een eerste... Ja, bandje is eigenlijk een moeilijke... Is eigenlijk niet het juiste woord. Je moet het echt zien als een klein orkestje misschien eerder. En dat is de New Christy Minstrels.
Maar minstrels, echt.
Ja, minstrels. Echte minstrels. Maar als je daar een fotootje van ziet, dan kun je het je wel voorstellen. Ja. Zo, ja, de New Christy Minstrels. En eigenlijk het eerste nummer, zullen we zeggen, dat hij opneemt met de New Christy Minstrels, en dat hij dus ook zo wat publiekelijk naar buiten brengt, is Green Green. Zullen we daar even naar luisteren?
We zullen daar eventjes naar luisteren.
Ja, Green Green. Ja, Green Green. Als ik het hoor, dan heb ik zo wel zo meteen zo'n vibe van zo... Ik weet niet, zo een christelijk koor zo in een kerk, ja. Dat die zo van... een beetje zo... de wereld is een toverbal, maar dan van begin jaren 60 in Texas.
Ja, en dat is eigenlijk een... Ja, een stigma is niet het juiste woord, maar een imago dat hem heel zijn carrière zal achtervolgen eigenlijk. Hè?
Het brave schooljongetje eigenlijk.
De minstrel.
Hè? Ja, de minstrel.
Het suitje zo'n beetje.
Ja. En gaat dan kort daarna gaat hij dan ook naar de Chet Mitchell trio, ter vervanging van de enige echte Chet Mitchell.
Ja, dus dat is eigenlijk echt.
Noemt dan de Chet Mitchell trio, maar dan zonder Chet Mitchell.
Ja, ze gaan daarna nog wel... geheten wordt als Denver Boys and Johnson.
Ja, ja, ja. Ja, want inderdaad, tegen dan gaat hij zijn naam ook veranderen naar John Denver, of gaat hij zijn artiestennaam wordt dan John Denver, ook omwille van dezelfde reden als Randy Sparks, was van, Deutschendorf, dat is niet zo'n sexy naam. En Denver was dan eigenlijk een van zijn favoriete plekken, dus ze dachten van, dat klinkt ook nog wel goed als je in die country richting eigenlijk wat opgaat en dan... Ja, Denver, daar kunnen we wel iets mee.
Ja, voilà. En hier zie je dus ook dat hij in die fraternity heeft gezeten, omdat hij in die periode echt in heel veel trio's heeft gezeten.
Ja, inderdaad. Dat is het ene trio naar het andere. Maar
een gegeven moment... Dan heeft hij eigenlijk genoeg van die trio's.
Ja, dan heeft hij genoeg van die trio's en dan denkt hij van... Wat je zelf doet, doe je beter.
Voilà, hij heeft dan eigenlijk ook...
Toen is het masturbatie Denver.
Voilà, dus hij heeft eigenlijk in 1969 is hij ook echt fluit beginnen spelen.
Even terug serieus.
Ja, okay, voilà,
dus 1969 gaat hij dan ook effectief, probeert hij ook solo te gaan. En hij maakt dan ook eerst zelf een paar demotjes.
Ja.
Demotjes die dat hij dan, nummertjes dat hij eigenlijk dan opneemt en die dat hij dan met kerstmis dan wat gaat verspreiden. En daar komt dan ook eigenlijk een eerste hit uit, waar dat hij later ook echt wel mee zal doorbreken. En dat nummer heet eerst Baby, I Hate to Let You Go, maar wordt later omgedoopt naar Leaving on a Jet Plane.
Ja.
Even naar luisteren?
Ja, dat is goed. To go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
Voilà.
Dus Leaving on a Jet Plane, dat is voor hem een succes geworden, maar tegelijkertijd is dat succes ook voor hem gekomen door andere mensen die eigenlijk Leaving on a Jet Plane ook hebben uitgebracht. Dus hij heeft de rechten, of heeft Leaving on a Jet Plane, dat viel eigenlijk ook onder zijnzelfde producer. Hè?
Mm-hmm, ja.
Mailt Okun, hè? En die heeft dat eigenlijk ook gegeven aan Peter, Paul en Mary. Die dus eigenlijk in de US met Leaving on a Jet Plane op nummer 1 zijn geraakt.
Ja, klopt.
En daardoor is Denver in de EU met Leaving on a Jet Plane op 1 of op 2 geraakt.
Ja, klopt, want het is eigenlijk ook... Hij begint eigenlijk ook zijn carrière gedeeltelijk. Hij schrijft zijn eigen nummers inderdaad, maar ook een beetje als songwriter voor anderen dan. Een beetje vergelijkbaar met wat Roy Orbison op het begin ook wel wat deed.
Ja.
Maar goed, hij heeft dan Leaving on a Jet Plane. Hij brengt dat dan ook uit onder zijn eerste soloalbum. Dat is Rhymes and Reasons. Ja, goed. Ze denken dan van, John Denver, dat kunnen we een klein beetje pushen, maar eigenlijk wil de platenmaatschappij daar ook niet al te veel geld in stoppen. Dus ze willen niet echt een tour organiseren voor hem. Dus zegt John van, als jullie het niet doen, dan organiseer ik er zelf wel eentje. Dus hij improviseert daarbij wat en hij gaat gewoon van staat naar staat. En gaat hij gewoon gratis eigenlijk spelen in allerlei cafés, in koffiebarren, in scholen. Elk lokaal radiostation dat zegt van, ah, kom maar iets spelen, daar gaat hij spelen. En alle dorpen en steden waar dat hij passeert, ja, daar gaat hij ook zelf gewoon zelfgemaakte postertjes ophangen. Ja. Van, tonight, the one and only John Denver.
Ja, want veel mensen zeggen wel van John Denver, als ze terug naar hem kijken, als ze, zijn interacties met mensen waren altijd wel positief.
Ja, ja, ja.
Het was zo iemand die altijd een glimlach op zijn gezicht had. En die altijd positief leek ook wel.
Hè? Ja, iemand die dat heel... Echt een mensenmens. Als hij daar ook zo wat over spreekt, dan zegt hij ook van... Ah, ik vind het wel leuk om dat mensen mijn muziek kennen. En ik vind het leuk om die mensen te ontmoeten en daarmee te spreken. En allee, zo iemand die dat echt zo van... Ah, tof. Allee, zo, niet iemand met zo van die celebrity...
Nee, en dat is grappig, want je hoort dat eigenlijk ook in zijn muziek.
Ja.
Eigenlijk... Allee, als je dat vergelijkt... Zijn traject, tussen aanhalingstekens, is wat gelijkaardig als Frank Zappa. Hè? Zijn opgroei, zijn jeugd. En Frank Zappa is zo het meest, laten we zeggen, dick in your face dat je kunt zijn. Yeah. En John Denver is zo, ja, maar wat als we nu allemaal gewoon vriendjes zijn?
Ja. Ja, dat is zo, ja, dat is vriendje John.
Ja, voilà.
Nu, we hebben dan eigenlijk zijn eerste album. Oké, dat gaat nog niet voor de grote doorbraak zorgen, maar die grote doorbraak die komt er dan wel een beetje later, in 1971. Hij wisselt van manager en maakt een nieuwe plaat, Poems, Prayers and Promises. Hij heeft wel zoiets met P, allee, zo de letter P, zoiets hebben. Maar goed, het is een goede alliteratie dat hij daar gebruikt, want daardoor gaat hij dan ook een goed album maken, maar dat komt dan vooral door het enige echte... Take Me Home, Country Roads.
Voilà, Country Roads, ja. Terechtkomt. Voilà, het lied dat ook vaak nog tijdens Kantussen wordt gezongen.
Ja, ja, ja. Zullen we kort even naar luisteren?
Ja, dat moeten we eigenlijk, hè.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home.
Zo, Country Roads, Take Me Home. Je voelt u al meteen rond dat kampvuur zitten op scoutskamp, hè, en met z'n allen daar zo, ah, Country Roads. Ja.
Ja.
Het gaat effectief wel zijn grote doorbraak betekenen. Zal later ook eigenlijk het anthem worden, van of het staatslied van West Virginia.
Ja, inderdaad.
Officieel eigenlijk als hun staatslied eigenlijk wat gebruiken. En daarmee is hij gelanceerd. Dus dat zorgt er dan natuurlijk ook voor dat John Denver regelmatig dan in tv-shows mag optreden. Ja. Meer bepaald The Muppet Show. Daar gaat hij heel, heel geregeld wel in terechtkomen. Nu moet dat ook gezegd zijn waarom. Ja, eigenlijk als je naar John Denver kijkt, het is precies een Muppet. Hè?
Ja, voilà, inderdaad. We zitten die man hier eigenlijk al een kwartier belachelijk te maken, dus we moeten er eigenlijk mee doorgaan. Hè?
Nee, maar... Hij heeft zo'n typische uitstraling, of zo'n typisch uiterlijk. En dat is dan eigenlijk langer blond of semi-blond, lang blond haar. Met dan een grote oma-bril, zoals ze dat dan noemen. En dan zo'n een cowboy-achtig western hemdje dat hem dan altijd zo wat aan heeft. En dan zo, soms ook zo'n een strooien hoed dat hij dan zo wel draagt. En dus, allee...
Want dat vind
het is echt
ik ook
een
wel,
figuur op zichzelf.
Dat vind ik nog wel interessant. Hij wordt eigenlijk zo niet gelinkt met de hippiecultuur of
nee,
zo.
Nee. Terwijl dat hij wel zo wat die uitstraling heeft.
Ja,
hè?
Maar ik denk dat hij vooral heel appealing was voor het grote, algemene Amerika.
Ja.
En dat misschien zo voor hun het toegankelijke idee was van een hippie of zo. Of van een country zanger, snap je?
Ja,
iemand die op tv kon komen, want allee... Het was een superbekend gezicht. Hè? Er zijn bepaalde... hij doet een soort van concert slash music special, ja, waarin dan meer dan 60 miljoen mensen dat hebben gekeken.
Ja. Ja,
dus allee, om u maar een idee te geven, in de jaren 70, 60 miljoen mensen die ergens naar kijken in de VS.
Ja, ja, ja.
It's a lot. Hè?
Ja, plus je moet ook bedenken, als wij denken aan country of van die folk of zo, dan linken we dat meteen van, amai, dat is echt zoiets heel Amerikaans. Maar in Amerika is ook echt effectief wel een big thing. Allee, daar gaan heel veel mensen, zijn daar wel fan van. Er zijn zotte festivals gewoon rond country muziek. Dus in Amerika, ja, als je daar een country artiest zet, dan zijt jij een hele grote artiest.
Ja, en toch wordt hij zelf niet 100% ook opgenomen door die country entourage. Zelf is hij grote fan van Bob Dylan.
Ja.
We weten niet echt of Bob Dylan een grote fan is van hem. Het hele ding met country is ook natuurlijk dat er wel een bepaalde... Ja, tragiek is misschien niet het juiste woord, maar net gelijk bij folk, dat is een verhaal dat verteld wordt. Er zit ook wel een beetje lyricisme in. En bij John Denver is dat... Ja...
Veel liefdesliedjes eigenlijk.
Liedjes over de natuur, liedjes over het leven dat het mooi leven, is.
Ja. het is een beetje dat de Willy Somers van de US. Hè. Mooi, het leven is mooi.
Voilà. Voilà.
Nee, maar effectief. Hè. Dus hij wordt in die country cultuur misschien niet echt altijd even hard opgenomen, in die mate zelfs, dat op een gegeven moment dat er zo een jaarlijkse awardshow is, waarbij dat dan de country entertainer van het jaar de fakkel doorgeeft aan zijn opvolger. Ja, John Denver wordt verkozen als de countryman van het jaar en zijn voorganger moet het dan doorgeven.
Charlie Rich is dat.
Charlie Rich, en die zegt van, ja, die verdient dat eigenlijk niet, dus die steekt het briefje, het awardbriefje, waar dat zijn naam insteekt, steekt hij gewoon in brand. Dus hij zorgt daar wel zo wat voor de nodige controverse. En dan zit je zo, brave John, daar zo staan van... Allee, waarom doe je dat nu?
Die brief wil ik ook mee naar huis pakken. Ja. Maar dus ja, inderdaad. En dat is wel een beetje een contrast met, laten we zeggen, veel van de andere artiesten die we al hebben besproken, is dat... Allee, dat is mijn gevoel. Hè. Het kan misschien zijn dat niet is. Dat hij niet zo breed erkend wordt binnen de artiestenkring zelf.
Ja, ja, ja. Maar hoe...
Het is een beetje de Nickelback van zijn tijd, zo. Hè.
Ja. En van zijn genre misschien ook wel.
Misschien dat, inderdaad.
Ja. Maar goed, John laat het op zich niet aan zijn hart komen. Op een gegeven moment dan gaat hij dan ook gewoon... In die mate zelfs, hij gaat het niet aan zijn hart laten komen, maar hij gaat, wat hij wel aan zijn hart laat komen, is natuurlijk een meisje.
Oh, prachtig.
Dat is de overgang dat ik even wou maken. Hè. Want hij gaat ook wel trouwen met Annie Martell. Annie Martell, daarmee gaat hij dan uiteindelijk twee kinderen adopteren, John Zachary en Annie Kate. Maar ja, je moet ook wel bedenken, John had een hele succesvolle carrière dan op dat moment. En na Country Roads ging dat helemaal naar boven. Ja, dat succes dat weegt ook wel op die relatie. En ja, die twee, ja, uiteindelijk dan zullen ze na 15 jaar dan zullen ze uit elkaar gaan. Hè, omdat ze dan toch ook wel regelmatig wel ruzies hadden. Dat zou zelfs tot een fikse scheiding wel zijn gekomen.
Letterlijk een scheiding van bed en goederen. Hè?
Letterlijk een scheiding van bed en goederen. Want wat zou John uit pure affronten hebben gedaan? Die zou hebben gezegd van... Annie, echt, ik ben het zo beu als iets. En hij zou het echtelijk bed na de scheiding in twee hebben gezaagd. Maar we moeten Annie toch ook wel heel erkentelijk zijn voor die relatie met John. Want als Annie er nu was geweest, dan was ook niet een andere grote hit van John naar buiten gekomen. En dat is namelijk Annie's Song.
Ja.
We zullen er even naar luisteren.
Oh, dat vind ik een heel goed idee.
Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always... Come, let me love you. Come, love me again.
Annie's Song. Annie's Song zou John Denver geschreven hebben op een skilift, want John was ook een fervente skier. En hij zou het eigenlijk op 10 minuutjes tijd geschreven hebben. Dus hij gaat de lift op, hij schrijft Annie's Song, hij gaat de lift af en hij zegt van, ik heb Annie's Song geschreven.
Voilà, voilà. Kijk, zo doen we dat, zo doen we dat.
Het feit dat hij een skier is trouwens, nog een klein weetje, zal hem ook wel wat, zal ook wel geapprecieerd worden, want op een gegeven moment zijn het de Olympische Winterspelen.
Ja.
En zal John ook gevraagd worden om de commentator te zijn bij de ski... sessies, of ja, hoe moeten we dat zeggen? De ski...
De ski-sessies. Het ski-uurtje.
Bij het ski-uurtje tijdens de winterspelen. Ja, daar zal hij dan de commentator zijn.
Ja, maar dus we zitten nu al... eigenlijk heeft hem nu al zijn carrière de grote hits gehad. Hè?
Ja.
We zitten nu midden jaren 70, richting eind jaren 70. John Denver, een bekende pop-folk-artiest in de Verenigde Staten, daarbuiten ook wel. Hè. Zit eigenlijk een beetje aan de piek van zijn carrière. Maar binnen John zelf begint het ook wel een beetje te borrelen. Hè. Hij zingt niet over leed en hij zingt niet over drugs en hij zingt niet over problemen. Maar hij ziet ze wel, hè, Sander.
Hij ziet ze wel. Hier moet ik iets aan doen.
Voilà. Dus in 1977 gaat hij eigenlijk het The Hunger Project, ja, mee met Werner Earnhardt en Robert Fuller oprichten. En het doel is om honger uit de wereld te brengen.
Ja, dus doordat hij dan betrokken is in de Hunger Project, dan wordt hij ook door president Jimmy Carter benoemd om een zitting te nemen in de President's Commission on World Hunger. En naar aanleiding daarvan schrijft hij het nummer I Want to Live als een soort van themalied van de commissie.
Ja.
Zullen we toch ook even naar luisteren?
Ja hoor, doen we wel. Out through the universe, their voices raised as one. I want to live, I want to grow, I want to see and I want to know. I want to share what I can give, I want to be, I want to live. Janken. Maar niet alleen voor honger. Dat humanitarisme, dat wordt wel een nieuwe inspiratiebron voor hem. Hè?
Ja, ja, ja.
Hij wordt ook een beetje geobsedeerd door Jacques Cousteau. En Jacques Cousteau is een Franse duiker die heel veel bezig was met de gezondheid van de zeeën en de et cetera.
Ja.
Dus dan denkt hem, ecologie vind ik ook wel tof. Hè? In 1975... voor het cool was, hè? Schrijft hij ook het liedje Calypso.
Ja, dat is dan daarna inderdaad voor zo wat meer bewustzijn rond de zee, de gezondheid van de zee, inderdaad.
En daarna is ook het ijsje genoemd. Hè?
De Calypso, ja.
Maar dat is Calypso.
Maar effectief, hij vecht ook zo tegen armoede. Ook het hele verhaal rond AIDS en bestrijding van AIDS, daar gaat hij zich ook heel hard voor inzetten. En dat is natuurlijk ook een verhaal dat heel hard op de voorgrond komt wanneer dat het een aantal jaren later Live Aid is. En wanneer dat dan al die verschillende artiesten gaan zeggen van oké, goed, we gaan eigenlijk voor Afrika geld inzamelen en we gaan eigenlijk een groot concert organiseren. En aangezien dat John Denver dan toch al zo'n harde politiek actief is, hè, of zo als mens humanitair actief is, moeten we eigenlijk eerder zeggen, zouden verwachten van ja, John wordt daarop uitgenodigd, maar nee, John wordt niet uitgenodigd op Live Aid, omdat ze eigenlijk zeggen van ja, maar ja...
Dat zou aan onze geloofwaardigheid ontdoen.
Ja.
Want het is eigenlijk toch wel wat rockartiesten die hier zijn. En ja, John, jij zit zo plat als een vis.
Ja. Dus het is eigenlijk voor de country-wereld is John niet altijd country genoeg. En voor de pop-rock-wereld is hij niet pop-rock genoeg.
Ja.
Hij zit er echt zo wat ergens tussen. Zo.
Ja, nu... Sommige mensen zien dat ook als een heel sterk punt van John Denver, dat hij country music ook naar de bredere bevolking heeft kunnen brengen. En dat hij een nieuwe wind heeft gegeven aan het klassieke country sound, om het wat meer poppy te maken.
Mm-hmm.
En zo naar meer mensen gebracht. Dus sommige mensen zeggen ook wel, John Denver heeft dat type muziek ook de wijde wereld in gebracht. Dus ook als pionier.
Ja.
Maar de rest moest iets minder van hem weten.
Ja.
Plus, maar dat weerhoudt hem er wel niet van om verder activistisch werk te gaan doen. Hè?
Ja, ja, ja. Hij gaat dan ook op een gegeven moment, gaat hij ook zo, zich ook in een befaamde rechtszaak, zal hij zich dan ook wel zijn stem laten horen. Mm-hmm. Al moeten we zeggen dat dat iets minder, zullen we het humanitair activistisch is, maar het is dan wel echt voor de muziek dat hij zich dan ook wel gaat inzetten. En dat is wel degelijk in dezelfde rechtszaak waar dat we eerder al Prince in hebben gezien. En waar dat ook Frank Zappa zitting in nam. Dus John Denver zit daar op een gegeven moment naast Frank Zappa. In de alle onbekende Parental Advisory Committee. Dus de hele rechtszaak waarbij dat Tipper Gore eigenlijk heeft gezegd van... Ho, die seks en al die seksuele referenties in nummers, dat mag niet. Dat is gevaarlijk voor onze jeugd. Dat kunnen we niet toelaten. En ja, John Denver neemt daar ook, zegt van, ja, ik ben daar tegen. Die zegt van, ja, je mag de muziek niet zomaar censureren, want ik ben ook al gecensureerd, beweert John Denver dan zelf. Ja. En dan zou het meer bepaald gaan over het nummer Rocky Mountain High. En meer specifiek over het zinnetje Friends around the campfire and everybody's high. Daarin zouden sommigen daar een referentie hebben gezien naar het feit dat... Hij oproept om cannabis en andere substanties te gebruiken. Ja.
Oh nee.
We zullen er even kort naar luisteren, maar laten we zeggen dat wij daar nu niet meteen aanstoot aan deze tekst namen.
Ja. Wij zeggen nog altijd nee tegen te veel drugs.
Nee tegen te veel drugs. Rocky Mountain High. Colorado, Rocky Mountain High, Colorado. He climbed cathedral mountains, he saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Rocky Mountain High is eigenlijk voer voor de Parental Advisory Committee, maar er gaat al snel eigenlijk wel over besloten worden dat dat niet een drugsgerelateerd nummer is. Al moeten we toch ook wel zeggen, onze John was wel degelijk een LSD- en cannabisgebruiker. In tegenstelling tot tot Frank Zappa, die dan naast hem dan zat. Wat toch een klein beetje grappig is, aangezien dat als je kijkt naar Frank Zappa, dan zie je daar zo die stoere, ruigen... Ja, bonk van een vent met dan zo'n dikke snor waarvan dat je verwacht van, ja, die heeft daar overal spuiten in zijn lichaam al gezet. En eigenlijk is dat de man die dat zegt, no kids, don't do drugs.
Exact.
En dan daarnaast zit zo een seutje van een John Denver met zijn oma-brilletje en zijn lange blonde haren die dat, met zijn knietjes wat aan het wapperen is in de wind. En die is dan stiekem de hele tijd allemaal van die drugssubstanties aan het gebruiken.
Ja, van die drugssubstanties gebruikt hij. Maar, veel mensen waren ook wel verbaasd dat John Denver de controversiële kant koos van de muzikanten. Want ja. John Denver werd zowel gezien als diegene die wel een beetje plat was. Die kiest de populaire mening, zal ik het zo zeggen.
Ja.
Dus ja, John voelt zich... Misschien soms een beetje uitgestoten door het Westen. Hè?
Ja.
Wat gaat je dan doen? Dan gaat je naar het Oosten. Dus John Denver zal ook in navolging van het Chernobyl-tragedie zal benefietconcerten doen voor de slachtoffers. Maar zal ook in de USSR optreden. Het zal een van de eerste artiesten zijn die ook als Amerikaanse artiest behind the Iron Curtain gaat optreden. Dus daarin ook wel John Denver als diplomaat, met zijn muziek, die toch wel de kans krijgt om ook binnen Rusland en binnen de USSR op te treden. Hè?
Ja, 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 inderdaad, zeker. Nu, ja, binnen de USSR zitten niet alleen stappen, maar hij gaat ook echt... John Denver is iemand die dat de hele wereld wilt verkennen en daarvoor bij, natuurlijk ook nog. Hè. Dus John Denver heeft een hele grote liefde voor de luchtvaart. Dat heeft hij natuurlijk van zijn papa al op jonge leeftijd meegekregen. Zijn papa die dat ook een Air Force piloot was. En hij zal dan zelf ook wel in dat zelf ook leren vliegen. Hij kan met kleine vliegtuigjes gaan. En hij gaat ook heel geïnteresseerd zijn in alles wat dat de NASA doet. Hij gaat een grote ambassadeur, kunnen we het misschien wel wat noemen, van NASA zijn. Hij werkt bijvoorbeeld mee aan het programma Citizens in Space. En hij zal dan daarbij ook nog wel een medaille ontvangen. De NASA Exceptional Public Service Medal, die dan normaal gezien alleen maar aan ruimtevaartingenieurs en ontwerpers wordt gegeven. Maar hij krijgt die voor het helpen vergroten van bewustzijn rond ruimteverkenning bij volkeren over heel de wereld. Omdat hij dat wel doet met zijn muziek.
Ja, dus allee, de luchtvaart had sowieso al een grote plaats in zijn leven. Hè? Want ja. Gelijk gezegd, zijn vader was piloot. Relatie met de vader was vroeger niet echt helemaal top. Hè? En die luchtvaart gaat er ook al voor zorgen dat ze terug samenkomen.
Ja, ja, ja.
Vader, zoon, een beetje met de vliegtuigjes spelen. Dat deed iets met hun twee.
Ja, dat deed iets.
Dus dat gaat ook voor de toekomst samen een gedeelde passie zijn. Ik geloof dat ze zelfs een soort van documentaire zullen maken over luchtvaart. En dat ze daar ook zelfs een prijs hebben gewonnen. En dat is iets wat ze met hun twee hebben gedaan.
Ja, ja, ja. Voilà. Dus daardoor, dat versterkt die band inderdaad wel. En ook het gegeven van vliegen en zo, dat zal ook wel regelmatig terug in zijn nummers komen. En niet het minst dan in een nummer dat hij in rond 89 ongeveer uitbrengt, of 87 zal het zijn. Dat is het nummer Flying for Me. En dat schrijft hij eigenlijk naar aanleiding van de Challenger, het ruimtevaartongeluk, dus de Space Shuttle, waarbij dat dan de eerste vrouwelijke lerares, ook normaal gezien de ruimte in zou gaan. Maar zoals we ondertussen weten, is dat een vlucht die dat ontploft. Eigenlijk al vanaf dat ze opstijgen, ontploft die vlucht. Gaat heel veel mensen beroeren. En ook uiteraard John Denver gaat hem niet onberoerd laten. En dus schrijft hij het nummer Flying for Me.
Ja, zullen we even naar luisteren.
Well, I guess it's probably know by now I was one who wanted to fly. I wanted to ride on that arrow of fire right up into heaven. And I wanted to go for every man, every child, every mother of children. I wanted to carry the dreams of all people right up to the stars.
Zo, Flying for Me. Flying for Me in principe dus een eerbetoon aan de slachtoffers van het Challenger-ongeluk. Maar we kunnen het ook een klein beetje letterlijk nemen, want op een gegeven moment dan zal hij ook niet zelf kunnen vliegen, onze John Denver. Zal er voor hem ook gevlogen moeten worden. En dat heeft meer bepaald te maken omdat hij in de jaren 90... wordt hij voor een eerste keer gepakt op dronken rijden. Hij krijgt dan een bepaalde proeftijd. En ze gaan zeggen van, John, je mag niet zat achter het stuur gaan. Hij zegt, nee, ik zal het nooit meer doen. Braaf dat John is. Maar John is stiekem een stout kindje. En hij zal wel degelijk opnieuw dronken achter het stuur rijden, waardoor dat zijn rijbewijs wordt ingetrokken. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor zijn vliegbrevet. John Denver zal zijn vliegbrevet eigenlijk kwijtspelen, of toch het medisch attest.
Suspended worden, ja.
Ja, het medisch attest wordt eigenlijk afgenomen, waardoor dat hij in principe niet meer zelf mag vliegen.
Nee.
Maar John trekt zich daar eigenlijk niks van aan.
Nee. Dus, John, we moeten wel echt zeggen, hij was een ervaren piloot. Hè?
Ja.
Hij had meer dan 2700 vlieguren, dat is vrij veel. Je moet denken dat je ongeveer per jaar. In een heel goed jaar doet je er 200, 300. In een heel goed jaar. Dus allez, zeker al genoeg vlieguren.
En we zitten hier bij iemand die dat ervaring heeft bij Sabena. Dus,
voilà, Sabena Aerospace. Ja. We zoeken nog vliegtuigtechniekers.
Ja.
Jobs at sabenaaerospace.com. maar Dus zeer ervaren piloot. Dus dat wil zeggen, hij had ervaring met ja, kleine propellervliegtuigjes, met gliders. Daar begin je zo mee. En het vliegtuig waar hij recentelijk, wat hij ook recentelijk had gekocht, dat was een kitvliegtuig. Wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk een vliegtuig dat iemand anders in elkaar zet. Voor,
een zelfbouwvliegtuigje eigenlijk.
Het is eigenlijk echt een zelfbouwvliegtuig. Ja. Dus het was niet zo heel groot. Ja. Maar dat wil ook zeggen dat er... Ja, een zelfbouwvliegtuig, dat wil ook zeggen dat al die systemen zelf worden gemaakt. Of zelf worden geconfigureerd. En dat de klant zelf ook wel kan zeggen... Oh, dat wil ik misschien minder, blablabla. Nu, wat je moet weten is dat een vliegtuig, dat moet altijd in balans zijn. Mm-hmm. Ja? En... Ja, brandstof. Ja, een vliegtuig zuipt veel brandstof. Dus elke plaats waar brandstof in kan zitten, wordt
benut.
Gebruikt, hè. Ja. Dus het kan vaak zijn, bijvoorbeeld in sommige vliegtuigen zit er brandstof in de vleugels. Hè. Mm-hmm. Maar natuurlijk is dat niet geometrisch parallel verdeeld. Dus je moet je brandstof ook managen in termen van, ah ja, als ik continu alleen maar links brandstof pak, ja, dan gaat mijn vliegtuig naar één kant hellen, omdat de brandstof... tank aan de ene kant te vol zit. Dus je moet als piloot zelf een keer kijken waar zijn mijn brandstof en dan managen. Tegenwoordig gebeurt dat allemaal
automatisch.
Poep. Maar hè, als je dat zelf doet, moet je dat een klein beetje proberen te managen. Wat was het ding? In dat vliegtuig zat die brandstof switch tank eigenlijk, hè, waar je de toevoer van brandstof kunt bepalen, zat die achter hem.
Ja. Ja? Ja.
En hij zag ook niet hoeveel dat er nog in zat. En dan waren er wat modificaties gebeurd, dat er een spiegelje aan was, zodat hij eigenlijk kon zien wat er op die teller stond, et cetera. Maar, was het probleem? Als jij dan die brandstoftank wilt aanpassen of veranderen, dan draait jij je om. Ja? Mm-hmm. Maar je zit in een vliegtuigje en je wilt je omdraaien, maar je moet je zo ver omdraaien dat je eigenlijk gaat leunen. En een vliegtuig heeft niet alleen een stick, maar die heeft ook pedalen.
Mm-hmm.
Ja? En die pedalen die zorgen er eigenlijk voor dat je vliegtuig ofwel naar links gaat ofwel naar rechts gaat.
Mm-hmm.
Ja? Dus wat gebeurt er als je omdraait? Je draait je om eigenlijk aan dat knopje van je fuel te draaien om het, de toevoer meer te doen of minder te doen. Maar je gaat tegelijkertijd ook je benen wat strekken. Of één van uw benen.
Voor de luisteraars trouwens, Sippen, is het hier fantastisch aan het uitbeelden. Het is fantastisch om te zien. Ik vind het spijtig dat jullie het niet kunnen zien, maar ga vooral door. Ja.
Ik ben hier ook al aan het neerstorten. Dus wat krijg je? Uw vliegtuig gaat ineens naar één kant hellen, omdat je per ongeluk of niet waarschijnlijk die pedalen duwt.
Ja.
En ja, je zit in een ongemakkelijke positie, je zit met die fuel, je drukt op je pedaal, je vliegtuig gaat een beweging maken die je niet verwacht. Dat is een klein vliegtuig, als er een beetje wind is, weet ik veel wat, kun je de controle verliezen. En dat is waarschijnlijk wat er ook is gebeurd met John Denver. En hij is zo ook neergestort en gestorven op impact. Ja?
Ja, ja.
Ze hebben daarna zijn lichaam is gevonden, hè, was allemaal dik in orde, en ze hebben ook een toxicologierapport nog kunnen doen, geen alcohol in zijn bloed.
Ja, ja.
Dus het is waarschijnlijk... de mechanieker samen met hem, die mede oorzaak is geweest voor zijn sterven.
Ja, voilà, inderdaad, omdat dan die hendel eigenlijk op een redelijk onlogische plaats stond. En ook blijkbaar, kun je voor een deel ook wel zeggen, hij had daarvoor een paar testvluchten ook gedaan.
Ja.
Maar door die testvluchten had hij eigenlijk ook al heel veel brandstof verbruikt, waardoor dat hij niet anders kon dan... Terwijl dat hij zijn lange vlucht deed, die brandstoftank onderweg te gaan vervangen. En dat is eigenlijk het punt geweest. Dus ja, dat gebeurt op 12 oktober 1997. Dat is eigenlijk het moment dat John Denver letterlijk zijn laatste vlucht ingaat. En daar ook niet meer uitkomt. Hij zou neergestort zijn vlakbij een punt ergens in de bergen.
Point.
Lover's Point, inderdaad. En dat vinden meesten ook wel zo heel... poëtisch, omdat dat is dan zo, hè, de man die dat eigenlijk heel veel over de liefde schreef en liefdesliedjes eigenlijk zo aan neerpende, gaat dan ook vlakbij Lover's Point dan sterven. Dat is zo heel, ja, bijna ironisch misschien zelfs, een beetje.
Moet het bekend van Janke.
Ja. En zijn assen die worden dan ook verspreid over de Rocky Mountains.
Ja.
Dus dat is in Colorado. Ook omdat er werd gezegd dat Colorado, dat was eigenlijk zijn favoriete staat.
Ja. Inderdaad, ja. Denver ligt ook in Colorado, geloof ik.
Denver is inderdaad in Colorado. En er is ook ergens in... Ja, ik weet niet of dat het per se in Denver is of dat het ergens in Colorado is. Maar er is wel ook een gedenkplaats van John Denver. Maar hij ligt daar dus niet echt.
Nee.
Hij ligt... Als je in Colorado bent, dan voelt je gewoon John Denver.
Hij ligt een beetje overal.
Hij ligt een beetje overal, ja.
Ja, en dan is het een beetje...
De erfenis van John. Wat laat hij nog na? Vlak voor zijn dood was hij nog met verschillende zaken bezig. Het laatste nummer dat hij geschreven heeft is Yellowstone Coming Home. Dat is, dat is een mooi nummer dat hij heeft geschreven. Maar wat misschien iets opmerkelijker nog is, is dat hij vlak voor zijn dood nog een kinderalbum heeft uitgebracht. Dus in de zomer van 1997 had hij eigenlijk zo'n album samen met een hele goede vriend van hem gemaakt, Roger Nichols, waarin dat hij eigenlijk een beetje ouderwetse swing, big band, folk, bluegrass en gospelmuziek verwoof in het thema van... De trein. En ja, dus dat was het album All Aboard.
Ja.
En een nummertje, Freight Train Boogie.
Train Boogie.
Kunnen we misschien even naar luisteren? Ik wil het u toch niet onthouden om er even naar te luisteren. Het is John Denver, zoals je hem nog niet gehoord hebt, deze aflevering.
Geweldig.
Casey Jones was a mighty man, but now he's resting in the promised land. The only thing that he could understand was an eight-wheel driver under his command. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as he rode down the line. Woo-woo, wong-wong.
Je voelt het treintje zwaar rijden. Hè?
Ja. Echt Denver op zijn best eigenlijk.
Ja, dat wou ik toch nog even met jullie delen.
Ja, hij is wel nooit geïntroduceerd geweest in de Rock'n'Roll Hall of Fame.
Nee, daarvoor was het te braaf, denken we.
Ja, van, hij is wel geïntroduceerd geweest in de Colorado Hall of Fame.
Ja, zeker weten. Ja, en zoals we al zeiden, hè, eigenlijk hij heeft ook al twee van zijn nummers zijn uiteindelijk wat de state anthems geworden van twee verschillende staten. Dus Colorado heeft het nummer Rocky Mountain High als eigenlijk een staatsnummer benoemd. En West Virginia gebruikt Country Roads als hun staatsnummer. Hè.
Ja, en inderdaad, en voor hedendaagse artiesten, ik denk dat voor mezelf wel moeilijk is om te zeggen, want ik denk dat hem wel een grote impact heeft gehad op de hedendaagse country artiesten.
Ja.
Maar mijn kennis daarvan is beperkt tot zeer beperkt. Iemand die noemt gewoon een country artiest zegt van ja, ik heb invloed gehad. Maar voor de rest vind ik het moeilijk om te zeggen. Hij is zeker niet vergeten. En ik wil zeggen, zelfs in de meer recentere tijd wordt Country Roads nog altijd wel veel gespeeld. Hè?
Ja,
hij zit hier, hè.
Het is echt, wat we op het begin ook al wel zeiden, hè, het is echt wel een kampvuurnummer. Hè. Ik denk dat er geen kampvuur voorbij gaat of Country Roads wordt wel bovengehaald. Dus ik denk, Country Roads is super bekend, maar ik denk zijn invloed is toch ook wel echt, zeker op die country scene, hij heeft het gepopulariseerd, kunnen we dan toch wel zeggen. Of hij heeft het gepopulariseerd zodat het ook in Europa, waar we niet zo bekend zijn met die country scene, toch ook wel zijn aanhang vond.
Ja, inderdaad. Ja. Oké, Sander, dan denk ik dat onze vlucht voorbij is. Hè?
Onze vlucht is voorbij, inderdaad.
Voilà.
De vlucht van John zeker ook.
Ja.
Dat was dan al aflevering 4 over de midlifers.
Ja.
We hebben nu al wat verschillende zaken al wat behandeld. We hebben wat Prince, we hebben al wat een beetje wat meer die country en die folk tour.
Ja, ook
met
Roy Orbison. Daar zijn we toch even een deep dive.
Dan hebben we wat een deep dive inderdaad gegaan. Ja, het is tijd nu voor nog iets. Nog twee vijftigers, denk ik, die dat ook nog een toffe link hebben met elkaar, maar die dat dan zo net wat anders zijn.
Ik weet niet wat ik aan het proberen te zeggen, maar we zullen het zelfs bespreken.
We zullen het... Dus daar bereiden we ons op voor de volgende aflevering. Ik stel voor dat we nog met één nummer afsluiten van onze geliefde John Denver.
Ja, misschien moeten we dan Thank God I'm a Country Boy pakken.
Dat vind ik inderdaad een toffe. Thank God I'm a Country Boy. Oké, dan sluiten we af onder de tonen van Thank God I'm a Country Boy. Aan jullie willen we, eerst en vooral, willen jullie heel erg bedanken om nog altijd te blijven luisteren naar onze podcast. We zien heel veel berichtjes binnenkomen. We zien ook dat jullie sterren aan het geven zijn. Ook via Spotify kan dat tegenwoordig. En dat vinden we zeer leuk om daar ook sterretjes op te ontvangen. Helpt andere mensen natuurlijk ook om onze podcast te vinden. Verder kunnen we jullie alleen maar aanraden om onze Instagram-pagina, onze Facebook-pagina te volgen. Het is ook op die manier dat jullie contact ook met ons kunnen opnemen als jullie nog suggesties hebben of als jullie graag jullie mening kwijt willen.
Of een coachend gesprek over uw toekomstige carrière.
Ja, dat kan inderdaad ook. Ja, voilà, bij Sabena Aerospace. En dan willen we jullie verder nog gewoon bedanken. En dan horen we jullie graag, of horen jullie ons hopelijk nog altijd graag, de volgende keer.
Dag! Play Sally Gooden all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should, and thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the riddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.